Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, wij lezen verder uit het inspirerende boek De Priester als Profeet van Monseigneur Joris Schröder, waarin de auteur ons 10 heilige priestergestalten voorstelt. We hernemen in het leven van de heilige pastoor van Ars. Nadat we vorige keer reeds gehoord hebben hoe de heilige pastoor van Ars zijn roeping gevonden heeft en in Ars is aangekomen. Wonderen. Het gaat in Ars niet alleen om vrome zaken. Dikwijls ziet de pastoor op de boerderijen of in het veld jonge meisjes die door de ouders aan hun lot zijn overgelaten. Zij hadden geen toekomst en waren bijna zeker veroordeeld tot een ellendig leven. Dat is voor Vianne aanleiding om, dankzij de medewerking van Catherine Lasagne en enkele andere jonge vrouwen, in 1824 voor deze meisjes een weeshuis op te richten. Daarbij maakte hij geen onderscheid naar leeftijd of persoonlijk verleden. Hij gaf het de naam de voorzienigheid, want God zelf zou moeten zorgen dat er middelen binnenkwamen om alle bewoonsters te onderhouden. De pastoor zou hem daaraan houden als 5 jaar later de oogst slecht is en zelfs de graanopslag van het kasteel geen uitkomst meer biedt. Wanneer de vrouwen bij de pastoor hun zorg komen uitspreken en vragen of ze meisjes naar huis moeten sturen omdat er geen voedsel meer is, brengt pastoor Vianney onverwacht uitkomst. Hij laat zich naar de graanzolder leiden, legt in een hoekje bij het laatste overschot een reliquie neer, komt weer naar beneden en bidt samen met alle kinderen en wat ouderen. Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Op dat moment stapt de bakvrouw binnen. De pastoor zegt haar het laatste graan op zolder te gaan halen om brood te bakken. Het hele weeshuis wacht in spanning af. De vrouw gaat naar boven en wil de deur van de zolder open doen, maar ze voelt dat dit niet lukt. Ze houdt vol en bemerkt dan dat er een golf graan over haar voeten stroomt. Zo vol is de zolder. Binnen een paar minuten raakte het nieuwtje in het hele dorp rondverteld en kwamen de boeren om het wonderkoren te bekijken. En dit wonder is niet bij één keer gebleven. Vuur. Aan duidelijkheid ontbreekt het de pastoor niet. Vriendelijk, maar ook resoluut geeft hij zijn mening. Op zeker moment komt er een speelman naar het dorp om met zijn muziek de jeugd op te hitsen en mee te slepen. De pastoor gaat naar hem toe. Beste vriend, jij beoefent een beroep waar de goede God niet veel mee heeft. Toch wel, pastoor, is het antwoord. Mensen moeten ook leven. Dat is waar, beste vriend, maar ze moeten ook sterven. Ik heb schrik dat u bij uw dood niet blij zult zijn dat u op deze manier geleefd hebt. Kom, laten we zaken met elkaar doen. Hoeveel geven ze u per dag? 20 frank. Mooi, hier hebt u er 40. Laat ons nu verder met rust. Een van de belangrijkste taken van een priester is het godsdienstonderricht aan de kinderen. Pastoor Vianney heeft er altijd veel werk van gemaakt. Zijn diepste overtuiging is dat we kinderen en volwassenen de liefde van God moeten leren kennen en dat dit enkel gepaard kan gaan met een sterk besef van afschuw van de zonde. Daarbij valt op dat hij niet schroomt om concrete beelden te gebruiken, die vaak diepe indruk maken. De ziel van de zondaar, zo vertelt hij de kinderen, lijkt op een bedorven stuk vlees. Dat is aangevreten door wormen. In een tijd waarin de koelkast nog niet is uitgevonden, weet ieder kind op het platteland meteen waar het om gaat. De hel wordt door hem gepresenteerd als een brandstapel, waarop de zondaars ten onder gaan. God is het niet die ons in het vuur gooit, maar door onze zonden zijn wij het die onszelf in het vuur werpen. Daarbij is de pastoor niet bang om in tranen uit te barsten wanneer hij de droefheid van God over onze zonden probeert te verwoorden. Wanneer de pastoor algemene bekendheid begint te krijgen, wordt het vanaf 1845 gebruikelijk dat de godsdienstles plaatsvindt in de kerk om 11 uur 's morgens, direct na de pauze van de school. Daarbij zijn regelmatig ook volwassenen aanwezig, onder wie soms ook notabelen of bisschoppen die komen luisteren. Nooit is dit voor de pastoor van Ars aanleiding om zijn overtuiging of zijn spreekstijl enig geweld aan te doen. Met zijn preken gaat het op dezelfde manier, zodat ook de Dominicaan, pater Lacordaire, beroemd predikant in de Notre-Dame van Parijs, zich tot in het diepst van zijn wezen aangesproken voelde toen hij kwam luisteren. Een priester is ertoe geroepen om God naar de mensen te brengen en om de mensen te helpen met God in relatie te treden. De pastoor van Ars adviseert: iedere dag moet je beginnen met te zeggen: God, zend mij uw geest, dat die mij doet weten wie ik ben en wie gij zijt. Biechtelingen. Wanneer hij enkele jaren in het dorp werkzaam is, verandert de parochie geleidelijk van een lauwe doorsnee geloofsgemeenschap in een kleine cel van het Rijk van God. Want niet alleen de eigen bewoners voelen zich aangesproken, maar van heinde en verre beginnen mensen de pastoor van Ars op te zoeken, vooral om bij hem te biechten en zich op die manier met God en zichzelf te verzoenen. Tussen 1827 en zijn dood in 1859 heeft Jean-Marie bijna iedere dag biecht gehoord, en na enige jaren betekent dit dat hij vele uren, ja bijna de hele dag, in de biechtstoel doorbrengt. In een positie met rechte rug waar je stijf van wordt. In de winter in de vrieskou en in de zomer dikwijls in een bedompt vertrekje, waar je flauw kon vallen door gebrek aan frisse lucht. Vanaf 1836 gaat er enkele keren per week vanaf het nabijgelegen stadje Trevoux een extra koets naar Ars en vanuit Lyon na enige tijd zelfs 2 maal per dag een diligence, om mensen naar de kerk van Ars te vervoeren. De pastoor begint dan in de vroege ochtend, dat wil zeggen rond 1 uur in de nacht, met biechthoren. Hij onderbreekt dit voor het ochtendgebed en voor de mis, om door te gaan tot 11 uur in de ochtend. In de namiddag herhaalt zich hetzelfde. De biechtelingen moeten vaak uren wachten, soms langer dan 10 uur, voordat zij aan de beurt komen. Ook als de pastoor vanaf 1845 kan beschikken over een medepriester als assistent. De pastoor van Ars wekte bij de mensen het verlangen op naar verzoening met God, van oudsher een van de meest specifieke taken van een priester. Het heeft voor hem iets van een heilig moeten. Met onvermoeibaar geduld en vaak met een wonderbare helderziendheid. Hij kijkt zelfs over de grenzen van dit leven heen. In 1856 had meneer Krinner, een industrieel uit de Elzas, zelfmoord gepleegd door zichzelf met een scheermes in de keel te steken. Zijn echtgenote was hier zo ontsteld over dat zij pastoor Plaats, pastoor van haar parochie, vroeg om op reis te gaan, enkele honderden kilometers, om bij de bekende pastoor van Ars te gaan vragen wat het lot van haar man zou zijn. Toen deze priester na zijn reis in het dorp aankwam, ging hij eerst in de kerk zitten om zijn getijdengebed te bidden en wat uit te rusten. Na een kwartier kwam iemand hem halen om naar de sacristie te komen, waar de pastoor van Ars binnenkwam en dadelijk zei: "U bent gestuurd door uw parochiaan, mevrouw Krinner, om te weten hoe het met haar man verder is gegaan in de andere wereld." Verbijsterd boog de pastoor die van ver gekomen was zijn hoofd, om daarna te vernemen: "Zegt u maar aan mevrouw dat haar echtgenoot niet onmiddellijk gestorven is en dat de goede God hem de genade geschonken heeft zichzelf oprecht te bekeren en aan de hel te ontsnappen. Hij zal alleen een lange tijd in het vage vuur verblijven. Laat haar daarom veel voor haar overleden man bidden. Zo gebeurt het geregeld dat mensen die willen biechten of vragen stellen, de pastoor van Ars geen inlichtingen hoeven te geven, omdat hij zelf de kwestie die hen bezighoudt, doorgrond en de bezoekers voor is met zijn kennis over hun levensgeschiedenis. Soms spectaculair, soms onopvallend en gewoon. De kracht van zijn praktijk als biechtvader is dat de pastoor in ieder mens direct een schepsel van God ziet en dat hij die overtuiging consequent hanteert. Godsdienstzin. Wat centraal staat bij de priester Jean-Marie Vianney is zijn diepe godsdienstzin en zijn onvoorwaardelijke toewijding aan de Eucharistie. Alle goede werken bij elkaar zijn onvergelijkbaar met het heilig misoffer, zo zegt hij, want onze goede daden zijn mensenwerk, maar de mis is het werk van God. Zelfs het martelaarschap is daarmee onvergelijkbaar. Dat is het levensoffer van de mens aan God, maar in de mis is het God zelf die zijn lichaam en zijn bloed offert voor de mens. Wanneer hij dat in de godsdienstles zegt, kan hij soms van emotie niet meer verder gaan, omdat de tranen uit zijn ogen schieten. Een priester, die als kind misdienaar in Ars is geweest, zegt dat de heilige pastoor bij de opheffing van de hostie soms een paar minuten stil bleef, als in extase. Mijn vriendjes en ikzelf zeiden dat hij de goede God zag. Bij dit alles blijft de pastoor van Ars geen strijd bespaard. Van de noodzaak en de onontkoombaarheid daarvan is hij overtuigd, want zoals hij zelf zegt, het kruis is de ladder naar de hemel. Een priester die uren waakt en bidt, ontmoet tegenstand. Doordat hij vaak vast en sterk vermagerd is, is zijn gezicht ingevallen en bleek. Sommigen zeggen dat dit kwam door de nachtelijke orgieën en lanceerden een roddelcampagne. Er worden pamfletten geplakt op de pastorie en de kerk. Het bisdom laat er een onderzoek naar doen, maar men vindt niets en het gefluister houdt op. De pastoor moet met de duivel in gevecht geweest zijn. Midden in de nacht beginnen de gordijnen soms fel te wapperen terwijl het wind stil is. Of er is een geluid alsof een leger ratten over de vloer rent. In 1838 komt Denis Chalot, een student, naar de pastorie om te biechten. In de kamer van de pastoor knielt hij neer op de bidstoel die daar staat. Halverwege de biecht, zo vertelt hij, gaat er een schok door de kamer. De bidstoel schudt op en neer. Hij staat verschrikt op. De pastoor pakt hem bij zijn arm en zegt: "O, dat is niets, je hoeft niet bang te zijn, het is alleen maar de duivel." Naast deze waarneembare inbraken van Satan heeft de pastoor van Ars te maken met een innerlijke en geestelijke strijd die hem soms hevig parten speelt. Als hij 54 jaar is, voelt hij een sterke aandrang om zijn parochie te verlaten. Vanaf mijn 12e jaar vraag ik de goede God om in eenzaamheid te mogen leven, zegt hij. Veel mensen willen hem aanraken of brengen zieke kinderen mee, opdat deze alleen door zijn nabijheid en gebed zouden genezen. Iedere dag komen honderden mensen die het dorp als het ware bezetten om met deze priester in aanraking te komen. Tegelijk verneemt hij dat andere priesters in de buurt jaloers zijn, omdat de bisschop hem tijdens een diocesane priesterretraite aanwijst als een geschikte biechtvader voor collega's. Dat alles groeit hem soms psychisch boven het hoofd, zodat men sinds zijn eerste poging in 1840 spreekt van zijn vluchtpogingen om maar uit Ars weg te komen. Monin, een oudere biograaf, zegt: "Het stond voor de pastoor op een bepaald moment vast dat hij niets behoorlijks kon doen en voor de kerk een overbodige last was. Over de verklaring van dit verlangen om te vluchten verschillen de auteurs onderling nogal sterk van mening. Heiligen. Tijdgenoten vertellen ook dat ze in zijn kamer stemmen hebben gehoord, alsof de priester in gesprek was met de maagd Maria. Haar beschouwt hij werkelijk als zijn hemelse moeder, die ons in alles naar Jezus leidt, haar zoon. Maar ook de heilige engelbewaarders, Johannes de Doper, en vooral de heilige Philomena zijn hem vertrouwd, en de pastoor van Ars beschouwt hen als zijn bijzondere voorsprekers in de hemel. Deze laatste heilige, die hij eerder in het huis van de familie Jaricot had leren kennen, kwam tijdens zijn pastoraat overal opnieuw in belangstelling. De reeds genoemde Pauline heeft in die tijd een ernstige hartkwaal, die het haar onmogelijk maakt om zelf te lopen. Na een bezoek aan de paus, die haar reeds kende vanwege haar bijzondere inzet voor het missiewerk, reist zij naar de Italiaanse plaats Mugano, waar de relieken van Philomena vereerd worden, om op haar voorspraak genezing te krijgen. Zij wordt voor het altaar gedragen dicht bij de reliquie en kan na een tijd van gebed op 11 augustus 1835 weer op eigen benen lopen. Voor de paus wordt dit mede de aanleiding om Philomena als maagd en martelares 2 jaar later heilig te verklaren. Deze pauselijke erkenning is voor de pastoor van Ars aanleiding om zijn parochiekerk uit te breiden met een zijkapel voor de heilige Philomena. En Pauline Jaricot laat in Lyon, op de heuvel van Fourvière, eveneens een kapelletje bouwen. Zo'n 20 jaar later, als beiden aan het einde van hun aardse levensweg komen, bezoekt de vrouw de pastoor opnieuw. Terwijl haar missiewerk doorgaat, is zij zelf door misdadige adviseurs inmiddels haar hele fortuin kwijtgeraakt. Nadat ze op de pastorie is binnengekomen, wil de pastoor vanwege de vrieskou de haard aansteken, maar het hout blijkt te vochtig te zijn. Waarop Pauline tot de pastoor van haar zegt: "Doe geen moeite om iets tegen de kou te doen, pastoor. Verwarm liever mijn arme ziel met een paar woorden van geloof en hoop." Voor de pastoor van Ars is dit de aanleiding haar zijn zegen te geven. Daarna brengt hij haar een laatste groet. Eeuwig leven. In juli 1859, tijdens een warme en drukkende zomer, verlaat de pastoor van Ars, anders dan gebruikelijk, nu en dan zijn biechtstoel om even rond te wandelen en een luchtje te scheppen. Wanneer hij op de 31ste van die maand om 11 uur de preekstoel opgaat om zijn gebruikelijke catechese-les te geven, blijkt hij nagenoeg onverstaanbaar te zijn geworden. Hij kijkt op naar het tabernakel en laat zijn tranen de vrije loop. Wanneer hij 's avonds op zijn bed ligt, constateert de dokter die bij hem geroepen wordt dat de priester zeer verzwakt is. Toch blijven er mensen tot in zijn slaapkamer doordringen om de absolutie te vragen. Uit handen van een buurtpastoor ontvangt Jean-Marie Vianney de ziekenzalving en het viaticum, de communie als voedsel voor de laatste reis. Men begint de gebeden van de stervenden, terwijl de pastoor met een gelukzalige blik zijn ogen naar God richt. Op 4 augustus, omstreeks 2 uur in de nacht, sterft hij, om binnen te treden in het hemelse Jeruzalem. Niemand zal verwonderd zijn dat deze priester alle wereldse eer ver van zich probeerde te houden. Voor hem is alleen dat wat ons op God richt van belang. Hij erkende zich zonder voorbehoud in het woord van Jezus: "Werk niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft, om eeuwig leven, en dat de Mensenzoon u zal geven." Op hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt. Zo had de pastoor op aandringen van de bisschop in 1852 de titel van kanunnik ontvangen. Hieraan is het recht tot het dragen van een schoudermanteltje verbonden. Die mantel werd door de pastoor enkele maanden later verkocht om het geld te gebruiken voor zijn liefdewerken. De onderscheiding die hij 3 jaar later van de Franse staat ontving, heeft hij nooit gedragen, maar zal bij zijn uitvaart op de kist liggen. Priester en vader. Over Jean-Marie Vianney is in de afgelopen jaren veel geschreven, door onder meer Blanc, Brault, Carouge, Duplay, Fouret, Naudet, Ravier, Trochu, en in het Nederlands beschikbaar Marc Choulin, Émile Hérens, Daniel Pézerin. Steeds worden evenwel andere accenten gelegd. Telkens blijkt de gedrevenheid van de pastoor van Ars om zich geheel in dienst te stellen van de wijngaard van de Heer en daarmee de specifieke opdracht van de priester te vervullen. Dat doet hij als celebrant van de Eucharistie, als biechtvader in het sacrament van boete en verzoening en als leraar in het onderricht van het katholieke geloof. Daarbij volgt de pastoor een slopend dagprogramma, gericht op de eer van God en het heil van de zielen. In het jaar voor zijn dood moeten ongeveer 58.000 mensen te voet, met paard en kar en per postkoets, de weg naar Ars hebben weten te vinden om bij deze priester genezing te verkrijgen, vanuit het besef dat als volgt wordt verwoord in de catechismus: niemand is vader zoals God het is. In een periode waarin het zogenaamde Jansenisme nogal wat invloed had in de praktijk van de geloofsbeleving van veel katholieken, is de pastoor van Ars iemand die God alleszins serieus neemt, maar die de mensen ook voortdurend wijst op Gods genadevolle barmhartigheid. Hij toont hoe een oprecht en sterk zondebesef mensen opent voor hun diepe, door God ingeschapen verlangen naar verzoening en naar een heilig leven. Het priesterschap dat hij in zijn jonge jaren met een onverstoorbare hardnekkigheid heeft nagestreefd, blijkt de levensvervulling van zijn persoon te zijn geworden. Het priesterschap, zo zegt hij, is de liefde van het hart van Jezus. Het mysterie van de drie-ene God, de intense verbondenheid met Jezus Christus en de trouw aan de kerk, maakten van hem een gepassioneerde zielenherder, iedere dag opnieuw. In 1925 werd Jean-Marie Vianney heilig verklaard. En 4 jaar later werd hij uitgeroepen tot patroon van alle priesters. Een leven van ongewoon formaat, maar dat ons steeds verwijst naar het woord van Paulus. De liefde voor Christus laat ons geen rust, sinds wij hebben gezien dat één gestorven is voor allen.
Thank you.
Hoofdstuk 3. Damiaan de Veuster. Hij wordt op grond van een enquête genoemd de grootste Belg aller tijden. Reeds tijdens zijn leven genoot hij internationale bekendheid. Aan hem zijn tientallen boeken gewijd in diverse wereldtalen en zijn leven werd verfilmd. Na zijn zaligverklaring door paus Johannes Paulus II in 1995 in de Brusselse basiliek van Koekelberg, waarbij moeder Teresa aanwezig was, werd pater Damiaan in aanwezigheid van het Belgische koningspaar, een afvaardiging van de regering en vele prelaten, op 11 oktober 2009 te Rome heilig verklaard. Sint Damiaan van Molokai heet hij sindsdien officieel. In zeer beknopte vorm volgen wij hem op zijn levensweg. Missionaris worden. Het is het najaar van 1863. In een klooster in Parijs, in de wijk Picpus, staat de generale overste van de paters van de Heilige Harten met een brief in zijn hand. Die is afkomstig van een jonge frater, iemand die nog niet tot priester is gewijd, maar die zijn studies wel grotendeels heeft afgerond, uit het Belgische Leuven. Hij vraagt om uitgezonden te worden naar de Hawaii-eilanden in de Stille Zuidzee en daarbij de plaats in te nemen van zijn broer August, met als kloosternaam pater Pamphile, die ook lid is van dezelfde congregatie. Pater Pamphile is onlangs door tyfus ernstig ziek geworden en kan daarom nu nog niet naar de missie worden gestuurd. Gewoonlijk behoort zo'n verzoek via de leiding van de provincie der congregatie gedaan te worden. Wie onmiddellijk naar de generale overste schrijft, moet wel een heel groot verlangen hebben om missionaris te worden. De overste vraagt aan zijn secretaris om een brief te sturen waarin het verzoek wordt ingewilligd. Damiaan de Veuster, de jonge frater in kwestie, mag vertrekken. Hij komt uit een gezin van 8 kinderen uit het Vlaamse dorpje Tremelo, niet ver van Mechelen. Vandaag de dag is dit dorp nog trots op hem, zoals onder meer blijkt uit een museum dat aan hem is gewijd. Eigenlijk zou hij, die geboren werd op 3 januari 1840 en de doopnaam Jozef meekreeg, op de boerderij gaan werken en de zorg voor de graanhandel op zich nemen, mede omdat zijn broer August al missionaris is. Wanneer hij na de handelsschool in Schravenbrakel, waar hij ook Frans heeft geleerd, een retraite volgt, wordt het hem steeds duidelijker dat ook hij naar de missie wil gaan. Zijn kennis van het Latijn moet wel nog worden bijgewerkt. In Leuven maakt hij zijn proeftijd en een deel van het noviciaat. In Parijs gaat hij verder en zal hij ook een jaar wijsbegeerte studeren. De theologiestudie volgt hij weer in Leuven, tot aan het zojuist genoemd gebeuren met zijn broer, waardoor alles in een stroomversnelling raakt. Hij krijgt nauwelijks de tijd om afscheid te nemen van zijn familie. Samen met 5 medebroeders en 10 zusters neemt hij de boot in de Duitse stad Bremen. Een vertrek voor altijd. Het harde leven. Op 19 maart 1864 komt hij in Honolulu aan land. Bisschop Maigret, een Fransman, vindt dat hij met zulke fraters die geen sacramenten kunnen toedienen, niet genoeg kan doen. Op 21 mei van dat jaar wordt Damiaan de Veuster, ver van zijn vaderland, in de kathedraal van Honolulu tot priester gewijd. Het harde missieleven van de pater kan beginnen. Na enkele weken krijgt hij een parochie toegewezen in de plaats Puna. Zijn opdracht luidt dan geloofsonderricht geven, doopsels toedienen, inspelen op volksdevotie en proberen om de mensen enige christelijke gemeenschapszin bij te brengen. In maart van het volgende jaar krijgt Damiaan een nieuwe opdracht in het bergdistrict van Kohala. Dit betekent dat hij vaak dagen onderweg is om de afgelegen wonende mensen, die dikwijls schaars gekleed zijn, op te zoeken. Hij trekt de bergen in. Voor het eerst komt hij in contact met de besmettelijke ziekte lepra. Damiaan bemerkt dat deze ziekte de mensen geweldige angst aanjaagt. Naar gewoonte probeert men degenen op te sporen die besmet zouden zijn. Om anderen te beschermen, worden deze lepra-patiënten voortaan uit de gemeenschap verbannen. De pater voelt zich heel machteloos tegenover dit probleem, maar hij is er ook van overtuigd dat deze uitstoting geen menswaardige oplossing is. Beide melaatsen. Wanneer Damiaan begin mei 1873 aanwezig is bij de inwijding van een nieuwe kerk, wordt er na de viering gesproken over een artikel in de plaatselijke krant dat gaat over de landtong Molokai. Het is een verbanningsoord voor melaatsen, afgezonderd van de rest van de wereld. Er heerst dronkenschap en prostitutie. De leefomstandigheden zijn erbarmelijk en niemand durft er orde op zaken stellen. Bisschop Maigret zou graag zien dat elke 3 maanden een andere missionaris daar een kort bezoek zou brengen, om op die manier wat meer uitzicht te bieden aan hun leven. Damiaan biedt zich direct aan en zet er enkele weken later zijn eerste schreden. In feite zal hij er heel zijn verdere leven blijven. Zijn diepe geloof in het verlossende lijden van Christus draagt hem daarbij, maar ook zijn zeer praktische manier om problemen voortvarend aan te pakken en zijn volharding om voor geen tegenstand te wijken. Iedere dag wordt de pater geconfronteerd met de vreselijke ziekte, zoals men ze noemt, vaak zonder de naam uit te spreken. Men ziet er mensen in de meest letterlijke zin van het woord langzaam wegrotten. Met degenen die nog redelijk vooruit kunnen, gaat Damiaan aan de slag. Ze gaan huizen bouwen. Er wordt een waterleiding aangelegd. De medische zorg en de wegen worden verbeterd. Dat gebeurt ook met de aanlegsteiger, waardoor Molokai een meer menselijk aanzien verwerft. In de kerk gaan de mensen meezingen. Er wordt nu en dan een processie gehouden. De vele uitvaarten krijgen een persoonlijker tintje en Damiaan zorgt dat er een fanfare komt, wat de mensen gezonde ontspanning biedt. Alles is erop gericht om de mensen in deze laatste levensfase meerwaardigheid te bieden. Het is niet verwonderlijk dat sommige gezagsdragers dit alles met argusogen aanzagen, omdat zij zichzelf hierdoor bekritiseerd voelden. Ook sommige geestelijken vroegen zich af of dit allemaal wel nodig was. Afgunst dus. Maar er is ook grote waardering, vooral bij de mensen die er leven. De koning van Hawaï kent aan pater Damiaan daarom een onderscheiding toe. De schrijver Charles Warren Stoddard komt op bezoek en begint over het leven op Molokai en het werk van Damiaan te schrijven. Een Britse krant brengt publiciteit. Een Londense parochie begint een inzamelactie. Van diverse zijden komt er geld binnen, dat alleen pater Damiaan mag aanwenden voor zijn mensen. Daarbij maakt hij nooit een onderscheid tussen katholieken en mensen van andere godsdiensten of mensen die geen enkele religieuze stroming volgen. Liefde zonder onderscheid, caritas in de zin van het evangelie van Jezus Christus. Solidariteit tot het uiterste. Op een zondag in 1878 begint pastoor Damiaan zijn preek met de woorden: wij melaatsen. Hij had zelf kleine droge vlekjes op zijn huid geconstateerd. Sommigen denken dat hij de ziekte al eerder onder de leden gehad moet hebben. Boze tongen beweerden in die tijd dat lepra zou worden overgedragen via syfilis, dat wil zeggen via seksueel contact. Volgens deze fabel zou Damiaan dan in aanraking geweest zijn met een vrouw. Een stroom van geruchten en roddel ontstaat, die zich maar moeilijk laat indammen. Het leidt ertoe dat de pater vernederende onderzoeken moet ondergaan. Wanneer hij wil biechten, geschiet dat op een klein bootje, dat langs een grote schuit moet gaan liggen, waarop de biechtvader hem uit de verte aanhoort, en anderen kunnen meeluisteren. Ondertussen worden zijn voeten steeds meer gevoelloos en het zicht van zijn ogen verslechtert in hevige mate. Damiaan bouwt gewoon verder en laat zich niet uit het veld slaan. Velen leren hem kennen als een onverwoestbare doorzetter, maar ook als iemand die soms geen gemakkelijk karakter heeft. Hij schrijft brieven aan familieleden en medebroeders, maar eveneens aan allerlei publieke personen die zijn werk willen ondersteunen, met als gevolg dat hij steeds meer bekendheid krijgt in de toenmalige wereld. Op 6 augustus 1886 sterft zijn moeder, die bekend was met het feit dat haar zoon missionaris zelf de gevreesde ziekte heeft. Na verschillende jaren komen enkele andere priesters hem helpen, en ook zusters zorgen voor de opvang van weesmeisjes in een door Damiaan opgericht huis, terwijl de gezondheidszorg langzaam wat begint te verbeteren. Het einde in zicht. Damiaan zelf mag, vanwege mogelijk besmettingsgevaar, zijn afgesloten omgeving niet meer verlaten. De Amerikaan Joseph Dutton, een bekeerling, is bij hem op het eiland komen wonen en wordt zijn assistent. Pater Damiaan blijft zo goed en zo kwaad als het kan doorwerken. Hij beseft evenwel goed dat zijn einde nabij is. Pas de laatste weken van zijn leven moet hij alles loslaten, ook het celebreren van de Eucharistie. Hij ontvangt het sacrament van de zieken en is helemaal uitgeput. Omgeven door de mensen die hem dierbaar zijn, sterft hij in de ochtend van 15 april 1889. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. De dag daarop wordt pater Damiaan begraven op het kerkhof bij de parochiekerk van de heilige Filomena, waarin hij zelf honderden lotgenoten had begeleid. Zo leeft Damiaan de Veuster bijna 16 jaar, te midden van een kleine 1000 Melaatse mensen, en is hij zelf steeds meer een van hen geworden. Vele decennia later, wanneer zijn bekendheid nog aanzienlijk is toegenomen, doet de provinciaal van de Belgische congregatie van de Paters van de Heilige Harten een beroep op de koning om bij de Amerikaanse regering stappen te ondernemen, omdat het lichaam van Damiaan naar zijn vaderland kan worden overgebracht. Na nogal wat verwikkelingen en een begrijpelijk scherp protest van de Melaatsen gebeurt dit in 1935. In de kathedraal van Honolulu, waar Damiaan tot priester was gewijd, vindt een plechtige requiemmis plaats. De lijkbaar komt langs San Francisco en ook daar wordt een plechtige requiemmis opgedragen. Enkele maanden later is er een plechtige intocht in de haven van Antwerpen, met eerbewijzen door de koning en de kardinaal, en met een processie op een praalwagen door de stad. In mei 1936 wordt het lichaam van Damiaan tenslotte begraven in de Antoniuskapel van zijn medebroeders in Leuven, terwijl een hand van de inmiddels wereldbekende pater als reliquie wordt afgestaan voor Kaloao, de plaats waar Damiaan heeft geleefd en is gestorven. In een brief aan zijn broer Pamphile, gedateerd 16 november 1887, zegt Damiaan dat de vreugde van hart en de tevredenheid die de heilige harten hem schenken, maken dat ik geloof de gelukkigste missionaris ter wereld te zijn. Zo, beste luisteraars, dit was Boekad, waarin u hebt kunnen luisteren naar het vervolg van het leven van de pastoor van Ars en het leven van de heilige Damiaan van Molokai. Volgende keer zetten we onze tocht verder langs de 10 inspirerende priestergestalten, ons voorgesteld in het boek De Priester als Profeet van Monseigneur Schreuder. Radio Maria wenst u nog een fijne en gezegende dag toe.